Maar er is gewoon niks gebeurd in de wereld waar we het over moeten hebben.
Nee, maar ik heb al
bedacht. Matthijs stopt ermee.
Ik weet al hoe we gaan beginnen.
Lieve luisteraars.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Rudy en Freddy Show. Het is de mode special.
Top.
deze week. Nou, het is heel bijzonder voor ons. Jesse, jij bent een man van de mode.
Dat klopt.
Wat heb je aan?
Nou, hetzelfde t-shirt als wat ik al een week aan heb.
Ja, dat ruik ik ook, dankjewel. Ja. Wat we gaan doen vandaag is in gesprek met onze eigen correspondent. Wat is je officiële titel, Amy?
Correspondent kleding.
Correspondent kleding, nou, dat zegt het eigenlijk al wel. Amy Remkes, je schrijft inmiddels 2 jaar, denk ik.
Voor 2 jaar, ja. Eerste jaar freelance en nu ongeveer 1 jaar in dienst, ja.
Yes. En je hebt vrijwel alleen maar, denk ik, over de kledingindustrie geschreven. En ben nu een beetje aan het verbreden?
Ja, daar gaan we straks nog wel meer over hebben. Of wat ik de komende tijd ga doen, maar wel nog steeds gericht op kleding. Dus wel echt, dat is wel echt mijn onderwerp, ja.
Hoe is het begonnen? Had je een soort van jongs af aan al een obsessie met hoe die industrie werkt?
Nou, niet zozeer. Ik was wel, als tiener was ik wel altijd heel erg, kocht ik graag kleding. Dus ik kocht heel veel kleding bij de H&M, de Zara, de Primark, noem maar op. Dus eigenlijk alle fast fashion merken, om maar zo te zeggen. Totdat ik in 2012 ben ik journalistiek gaan studeren. Meer een beetje met het idee van, ik wil graag modejournalist worden. Want ik las ook altijd graag alle modebladen, Vogue en de Elle. Dat leek me wel leuk. En een jaar eigenlijk nadat ik begonnen was met mijn studie in 2013, had je op 24 april een enorme fabrieksinstorting in Bangladesh. Rana Plaza heette dat. Ja. En toen kwamen er meer dan 1100 mensen om het leven. En tussen die brokstukken werden eigenlijk allerlei labeltjes gevonden. Van onder andere Primark, van C&A, Mango. Nou ja, allemaal merken waar ik ook altijd mijn kleding kocht. En ik had eigenlijk nog nooit zo stilgestaan bij waar mijn kleding eigenlijk werd gemaakt. En wat voor enorme industrie daarachter zat en wat voor keerzijde. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat ik daar een beetje mee kennis leerde maken. En ik voelde me eigenlijk meteen heel slecht daardoor, omdat ik wist dat ik al die kleding ook zelf kocht. En niet veel later ging er op Facebook ging een filmpje viral. En dat was een filmpje van dierenrechtenorganisatie PETA. En in dat filmpje zag je eigenlijk hoe ze undercover een konijnenfokkerij in China waren binnengegaan. En hoe ze daar die konijntjes de haren aan het leeg trekken waren uit die beestjes. Nou ja, zonder verdoving, dus echt onder luid gekrijs. Het zag er gewoon echt verschrikkelijk uit. En dat waren Angora-konijnen. En die haren werden dan later verwerkt in onder andere kleding van H&M. En ik had echt, ik denk een maand daarvoor of zo, bij de H&M geshopt samen met mijn zus. En we hadden allebei hele zachte vestjes gekocht. Dus ja, ik ging in dat labeltje kijken en toen zag ik al waar ik bang voor was. Er stond Angora wel in.
Dus dat was eigenlijk de wake-up call van, ik wil hier over gaan schrijven. Ik wil hier onderzoek naar gaan doen.
Ja, precies. Ja. En toen ben ik eigenlijk in eerste instantie een eigen blog begonnen. Behind My Closet heette dat. En ben ik gewoon stukjes gaan schrijven om te kijken van, ja, hoe zit het nou met zo'n H&M? Hoe duurzaam zijn ze nou? Waar kan ik wel goede kleding kopen? Dus zo is dat eigenlijk begonnen.
Oh ja, mooi. En dat blog dat werd gelezen door
door bijna niemand.
Door je moeder. En nu dus voor de correspondenten al een hele tijd bezig. Ja. Wat ik echt fascinerend vond om te lezen in je werk is A, hoe gigantisch de industrie is en hoe vreselijk snel het is veranderd in een hele korte tijd.
Ja.
Van fast fashion en zo het tempo waarin er nu kleding wordt uitgepoept door die warenhuizen en hoe kort mensen kleding nog maar dragen. Ik sloeg echt stel ervan achterover.
Ja, dat zijn echt bizarre cijfers.
Ja, Jesse, knalde even wat cijfers in. Wat had je nou net?
Oh, hier. Nee, ik weet niet of... Ik vond dit gewoon, maar gewoon dat ze tussen 2000 en 2014... dat ze 2 keer zoveel kleding zijn gaan maken. En dat consumenten gewoon 60% meer kleding kopen. En maar 2 keer zo kort dragen.
Ja.
Dus dat is, nou ja, dat is dan fast fashion, denk ik.
Ja, je ziet het ook. Je ziet het aan alle kanten. Zie je gewoon dat het gewoon een super verderfelijk model is. Het kledingmodel waar we nu in zitten. Als je kijkt naar de hoeveel. Nou ja, loopt ook maar eens door een binnenstad heen. Kijk om je heen. Kijk in zo'n kledingwinkel. Hoeveel hangt daar wel niet? Omdat ze realiseren wat er allemaal voor nodig is om die dingen te maken. Al die grondstoffen. En dan ook hoe gemakkelijk we daar eigenlijk mee omgaan. Of veel mensen.
Ja.
Dus als je bijvoorbeeld ook naar zo'n kledinginzamelaar gaat. Er komt echt gigantisch veel kleding per dag binnen, wat gewoon wordt afgedankt. En het merendeel is gewoon allemaal nog gewoon goed. Er is niks mis mee, het is niet kapot. Nee, we willen het gewoon niet meer. Het is uit de mode.
Kan je daar iets over wat zeg maar dat fast fashion, dat is denk ik zo'n merk als H&M en Zara.
Zara wordt heel erg genoemd als de uitvinder van de fast fashion.
Ja. Die merken rijkste zijn... man ter wereld ongeveer, of van Spanje in ieder geval, van Europa.
Nou ja, ter wereld. Hij heeft heel lang op nummer 1 rijkste man ter wereld.
Wie is dat dan? Meneer Zara?
Ja, Armancia Ortega heet hij, een Spaanse man. Hij heeft heel lang op nummer 1 op de rijkste man ter wereld gestaan. Nu is dat, hij staat nog steeds in de top 5.
Mm-hmm. En wat hadden zij voor een innovatie dan, dat Zara?
Wat Zara heel slim eigenlijk deed, zijn eigenlijk fast fashion kwam een beetje op van jaren 90, kan je wel zeggen. Toen zijn die merken echt een beetje groot geworden. Mm-hmm. En wat zij heel slim deden, was gewoon heel snel inspelen op trends. Dus dat betekent dat Zara bijvoorbeeld, waar je vroeger normaal gesproken echt 3 maanden deed over een kledingstuk vanaf de tekentafel in het winkelrek te krijgen. Dus dan ga je natuurlijk eerst iets tekenen en dan moet je allemaal naar de fabrieken en dan stoffen uitzoeken, noem maar op. Dat duurde eerst heel lang. En Zara wist dat op een gegeven moment heel snel te doen. Dus zij kon echt binnen 2 weken dus gewoon van design naar winkel hadden zij gewoon iets. Inmiddels is dat alweer, zijn er weer nieuwe merken die nog sneller zijn, die het echt al binnen een week kunnen, 10 dagen of zo. Maar goed, Zara was toen destijds wel echt een van de eerste die dat dus heel snel kon.
Oh, ja. Maar dus vroeger had je gewoon een wintercollectie en een lentecollectie.
Ja,
en, een
en Zara had er op een gegeven moment... Het was gewoon het idee was heel erg van elke keer als je wil eigenlijk dat elke keer als mensen naar je winkel komen, of je wil mensen naar je winkel lokken, dan moet er wat nieuws zijn. Want mensen moeten een reden hebben om weer naar je winkel te komen. En Zara had op een gegeven moment gewoon elke week wel weer een nieuwe aanwas van nieuwe producten. Waardoor mensen gewoon elke week weer getriggerd werden om weer naar die winkel toe te gaan.
Ja. Is die kwaliteit dan ook achteruit gehold? Dat is een soort gut feeling dat ik dan altijd heb. Van je was het 2 keer en ja, je moet ook weer wat nieuws kopen. En zoals dat ook, hoe noemen ze dat in het Engels? Planned obsolescence.
Ja.
Een soort van dat fabrikanten bewust producten maken die relatief rap kapot gaan. Zodat je het ook snel weer terug moet komen.
Ja,
moet
nieuws, ja ik weet niet kopen. Of dat in de mode-industrie echt bewust, of ze dat echt bewust zo doen. Of dat het gewoon komt omdat het allemaal goedkoper, goedkoper, goedkoper moet. En dat, ja, nou ja, voor de allergoedkoopste stoffen, dat is gewoon echt een heel dun. En ja, als je dat een paar keer was, dan krijg je inderdaad al heel snel gaten.
Ja.
Maar ik heb daar inderdaad toen een verhaal ook over geschreven. Dat er zoveel mensen kregen die ook aan mij vroegen van ja, het lijkt wel echt alsof de kleding tegenwoordig niet langer dan een paar weken meegaat. Want het, is, het valt allemaal zo uit elkaar. Dus toen heb ik daar ook inderdaad een verhaal over geschreven. Heb ik daar wat rapporten over opgezocht. En daaruit blijkt inderdaad wel dat je kan zien dat de kwaliteit over het algemeen echt wel achteruit is gegaan van kleding.
Is dat door ander materiaal? Of hoe komt dat?
Ja, materialen zie je heel veel bezuinigd. Je ziet ook dat er steeds meer synthetische materialen worden gebruikt. Dat is ook, dat valt eigenlijk samen ook met die opkomst van fast fashion. Zie je ook, vroeger had je heel veel natuurlijke materialen. Dus heel veel katoen werd gebruikt, ook nog steeds wel hoor. Maar nu zie je dat dit eigenlijk steeds meer verschoven is naar synthetische materialen.
Dat is dus, eigenlijk een domme vraag, maar wat is synthetisch?
Ja, dat is gewoon op basis van aardolie. Het is eigenlijk gewoon een soort plastic.
Mm-hmm.
Dus dan heb je het over polyester, acryl, noem maar op. En dat zijn ze eigenlijk steeds, omdat het dat is goedkoper om te produceren, goedkoper om te gebruiken. Dus je ziet dat er steeds meer merken ook zijn gaan mengen ook met natuurlijke vezels en synthetische materialen. En synthetische materialen zijn vaak niet echt van goede kwaliteit. Dus daardoor zie je ook dat die kwaliteit achteruit is gegaan.
Ah, ja.
En waarom is het zo dat eigenlijk dat wij het dan nog maar zo kort gebruiken? Is dat gewoon een soort van voorkeur van ons? Of is het dus dat het kapot gaat? Wat denk jij dat daar een beetje de verklaring...
Ja, het verschilt natuurlijk heel erg per persoon. Want ja, ik kan nu wel in algemeenheid gaan spreken, maar dan zullen heel veel mensen zeggen, ik herken me hier niet in, want ja, ik draag wel echt mijn kleding helemaal op. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar die echte jonge generatie, veel meiden ook op Instagram, die kopen nu zelfs gewoon een t-shirtje alleen voor de foto.
Mm-hmm.
En dan doen ze het alweer weg. Dus dan heb je het echt over kledingstukken die misschien €5 kosten.
Ja.
Mm-hmm.
En die maken er een fotootje mee en dan doen ze het weer weg. Of die dragen het 1 keer naar een feestje en dan gaat het weer weg.
Ja.
Dat is natuurlijk wel echt...
Maar dat kan ook, omdat het gewoon niks kost natuurlijk.
Nee, het kost gewoon, het kost helemaal niks. Nee.
Nee, dat heb ik al heel erg, inderdaad, als ik veel van je verhalen lees, dat ik denk van, wow, dat is gewoon een hele wereld waar ik niks van af weet.
Ja.
Maar dat is ook nog, want daar heb je een recent stuk over geschreven, is dat het nu naast gewoon al die winkels die de binnensteden hebben opgeslokt natuurlijk, is het nu vooral wat mensen bestellen.
Ja, je ziet de kleding is, kleding, schoenen en sportartikelen moet ik zeggen, is de meest online bestelde categorie.
Mm-hmm.
Maar ook de meest geretourneerde categorie, omdat veel mensen hebben gewoon eigenlijk hun paskamer als het ware verplaatst naar hun, waar je dat vroeger in de winkel had, is dat nu hun huiskamer geworden.
Mm-hmm.
En dat komt natuurlijk alles omdat het gewoon allemaal gratis is. Het is gratis verzending bij heel veel van die webshops, zoals een Zalando of een Weekamp.
Wat voor percentage moet ik dan aan denken? Van hoeveel procent van de bestelde kleding wordt...
Bij kleding ongeveer 25% tot 40%.
Zo.
Ja, het is echt enorm gigantisch.
Hoe kan dat in vredesnaam rendabel zijn nog dan?
Ja, dat is het ook niet hoor. Want
kunnen ze er geld op verdienen?
Er zijn ook heel veel van die online, echt van die webshops die alleen mode doen, die maken ook allemaal geen winsten. Mede hierom ook. Ja, je ziet ook afgelopen jaren hoeveel bedrijven er ook failliet zijn gegaan. Het gaat echt om elk dubbeltje, om het maar zo te zeggen.
Dus dat Zalando, wat we allemaal kennen, dat is niet eens rendabel eigenlijk? Dat
nee.
Dat maakt verlies?
Ja, ik weet niet of ze misschien nu net, maar de eerste jaren zeker geen winst gemaakt hebben.
En is het dan relatief kleine groep van mensen die gewoon echt hysterisch veel terugstuurt? Kan je dat zeggen? Want ik neem aan dat er ook wel een beetje mensen zijn die zich een beetje bezwaard voelen. Ik bedoel, het is toch gewoon gênant als ze gewoon de hele tijd weer een pakketje bij de buren. En ik bedoel,
ja,
ik neem aan dat heel wat mensen toch ook wel bedenken van dat is niet zo heel goed. Als ik
ja, volgens mij dringt dat echt in ieder geval nu nog niet echt tot mensen door. Volgens mij is het ook nog niet heel lang bekend dat het echt om zulke gigantische aantallen gaat. En volgens mij is er ook nog heel veel onbekendheid over wat voor impact het echt heeft. Ik bedoel, het is allemaal, ja, dat idee heb ik dan hoor, dat mensen daar nog niet echt bij stilstaan van, oh ja, ik laat zo iemand twee keer rijden en dan moet het terug en dan moet het nog allemaal gecheckt worden door mensen. En wat gebeurt er dan met dat product?
Want wordt het dan nog verkocht? En, hè?
Ja, maar vaak wel in elk geval in de sale. Dus het gaat allemaal vaak, ook omdat, natuurlijk, waar we het net over hadden, over die trends, die gaan natuurlijk allemaal zo snel. Dus inmiddels als zo'n kledingstuk weer teruggestuurd is, je hebt bijvoorbeeld
dan is het alweer een week voorbij, dan is het uit de mode.
Dan is het alweer uit de mode, ja. Dan kan je het niet meer verkopen voor de normale prijs als merk zijnde of als retailer. Dus dan moet het met een fikse korting moet het eruit. Of, ja, er zijn natuurlijk ook verhalen over, ik weet niet over hoe groot dat aandeel is, het wordt gewoon verbrand, weggegooid.
Ja.
Want daar zijn ook al afgelopen jaren al verhalen over verschenen. Ook over een Burberry die voor 100 miljard dollar aan gloednieuwe producten had verbrand.
Maar gewoon voor eigen merkbehoud, omdat ze niet wilden...
Ja, ze willen niet dat dan op de tweedehands, dat het ergens op de tweedehandsmarkt of zo terechtkomt. Waarmee het dan in één keer voor veel lage prijzen weggaat.
Jezus.
Dus dat, ja.
Ik las ook in je stuk dus van dat er iets van... Dus er gaan in Nederland al 240 miljoen pakketjes...
Ja.
Gaan er rond en elke dag is dat zo'n 650.000.
650.000 pakketjes
per
dag.
Het zijn er zelfs meer hoor. Dit gaat alleen nog maar over business to consumer. En je hebt dan ook nog business to business.
Ja.
In totaal in Nederland zijn het er iets meer dan 500 miljoen.
Ja. Want bij ons komen er ook laptops binnen natuurlijk bij de correspondent en allerlei elektronica die besteld wordt. En... Maar als je dan kijkt naar, jij had ook nog over New York. Nou, laten we zeggen dat dat ons voorland is. Daar gaat het over al 1,5 miljoen per dag.
Ja.
En dat is ongeveer even groot als Nederland, geloof ik, die stad. Ja. Dus, maar dit groeit dus ook nog.
Ja, dit groeit, ja.
En die distributiecentra, hè? Dat is ook een heel ding. Dat het hele landschap, wat is het? Vooral in Zuid-Nederland, geloof ik.
Ja, en Brabant is vooral echt... en Roosendaal noemen ze nu ook al wel Dozendaal.
Echt, joh.
Ja, dat is echt... vooral daar staat het echt helemaal vol met die... Volgens mij afgelopen jaar echt een record aantal van die distributiecentra gebouwd. Dat noemen ze van die XXL-dozen. Die kunnen wel zo groot zijn als 17 voetbalvelden.
Ja.
Mm-hmm. Dus dat gaat echt over enorme... En ze bouwen het nu nog wel aan de randen, maar soms worden ze ook gewoon echt tegen een woonwijk aangebouwd.
Ja.
En er zijn mensen ook niet... Dan hebben zij vaak het argument van... dan levert het werkgelegenheid op. Daarom zie je ook dat veel van die... in Brabant dat al die distributiecentra met open armen worden ontvangen. Maar ook daar kan je natuurlijk ook allerlei vragen bij stellen. Want je ziet dat in de pakketbezorgers worden gewoon zwaar uitgebuit.
Mm-hmm. Kunnen we dat echt zo zeggen?
Ik denk... Ik heb tot nu toe wel best wel veel verhalen binnengekregen, ook van mensen over naar aanleiding van mijn eerste artikel.
Mm-hmm.
En daarin ontstaat toch echt wel een schijnend. En je hebt ook wel voor het laatst ook in de Volkskrant dat je hebt die film gehad, Sorry We Missed You, over die pakketbezorger in Engeland. Een schijnende film over. Daar zei iemand van die branchevereniging, die zei wel, dat dit beeld gaat wel op. Gaat best wel goed op voor hoe de realiteit echt is, ook in Nederland.
Huh. Ja. En wat voor dingen?
Je het echt over dat ze vaak onder slechte contracten werken, vaak niet eens goede contracten hebben, lange werkdagen maken. Dus gewoon echt dagen van 10, 12 uur in zo'n auto rondrijden. Dat ze ook nog eens heel snel moeten werken. Dus ze hebben hele van die tijdsloot krijgen ze dan. Dus ze moeten dan binnen een aantal minuten moeten ze dan het volgende pakketje hebben afgeleverd.
Ja.
Dus ook nog eens zwaar onder druk staan. Ja. En ook echt tegen hele lage lonen.
Ja. Eigenlijk die hele industrie is geobsedeerd met gemak voor de consument.
Ja, het draait...
ja, 23:59 besteld, morgen in huis, ja, of dezelfde dag nog. En de prijs wordt daarvoor betaald in termen van, ja, verminking van het landschap met distributiecentra.
Ja, maar als ik toch even... Ik ben ook wel benieuwd, hoe was het? Kijk, eerder had je dus al die winkels in de stad, mm-hmm, en zo. Die komen, ja, nu leeg te staan, denk ik.
Ja, je ziet wel leegstand.
Maar dat is op zich ook wel, nou ja, leegstand. Ja, maar het is goed, maar dan kunnen we daar weer wat woningen van maken, ja, of weet ik veel wat. Dus het maakt ook wel ruimte vrij als je gewoon het daar in the middle of nowhere zo'n distributiecentrum hebt. Ja. Dan kunnen we al die stedelijke ruimte die heel waardevol is, waar mensen graag willen wonen, kunnen we anders gaan gebruiken. Dus nee, ik dat denk is ook wel een positieve
kant.
Ja,
zeker. En ik heb ook wel verhalen gehoord van mensen die bijvoorbeeld of heel slecht ter been zijn of wat dan ook. En voor wie daarom online bestellen wel een hele uitkomst is.
Ja.
Dat is in dat opzicht...
Ja, en mensen vinden het blijkbaar heel fijn, want anders wordt het ook niet zo groot gedaan.
Nou ja, ik heb het zelf voor het laatst dus ook voor dat verhaal ook een keer besteld bij Zalando. En ik moet zeggen, ik vond het ook heel fijn.
Bij Zalando besteld.
Ja, het is ook heel chill. Ik bedoel, ik haal mijn pakketje afgeleverd bij de buurtsuper op de hoek.
Ja.
En dan haal je hem even op en dan kan je thuis gewoon passen.
Maar denk je dan dat het fundamenteel problematisch is, dat hele afhalen? Of dat het gewoon beter moet worden gedaan dan nu? Want natuurlijk met uitbuiting en een soort van...
Ja, het moet gewoon
dat
beter...
de steden vastslippen met, ja, het verkeer en met...
Ik denk dat je houdt het sowieso niet tegen, deze ontwikkeling. Dus kan je gewoon zeggen, dit is gewoon de nieuwe manier waarop we gaan consumeren. Ja. Ik denk ook, er zitten misschien ook wel voordelen aan. Want inderdaad, er zijn wel wat onderzoeken die ook waarvan je ziet dat mensen als allemaal individueel naar de stad moeten gaan met een auto. Dat is natuurlijk ook niet duurzaam.
Nee, dat vraagt me dus ook af. Ja. Hoe valt dat netto uit?
Ja, nou ja, die onderzoeken die er zijn, die zijn niet helemaal betrouwbaar. Dus daar moet je wel goed naar. Want dan gaan ze bijvoorbeeld uit van dat iemand in zijn eentje altijd naar de stad gaat voor één product. Terwijl je vaak toch ook ziet dat mensen met meerdere mensen in de auto stappen en voor meerdere producten tegelijk naar een centra gaan. Mm-hmm. Maar goed, het kan dus wel goed zijn dat het misschien juist ook wel duurzamer is, efficiënter is.
Ja.
Maar de vraag is natuurlijk ook van, is het niet juist omdat het zo gemakkelijk is, zorgt het niet juist voor dat we ook meer gaan kopen? Ja. Dat is natuurlijk ook wel een vraag die denk ik heel moeilijk te beantwoorden is, maar...
Ja.
Ik vind het gewoon echt fascinerend dat het überhaupt, dat het nog wel bestaat. Want je kan zeggen, oké, ze maken geen winst, maar als je heel lang geen winst maakt, dan ga je failliet op een gegeven moment, toch?
Nou, Uber en al die dingen.
Ja,
die financiers.
Kijk naar Amazon. Dat bedrijf heeft ook super...
Komt iedereen, hè?
Ja, heeft nu bevestigd dat het inderdaad naar Nederland gaat komen. Ja. Ja. En maar daarom zie je ook op bol.com is nou ook net begonnen met kleding.
Mm-hmm.
En ook omdat zij natuurlijk ook wel... Het gaat alleen maar... Dat zag je ook aan het begin bij Amazon heel erg. Het gaat alleen maar om een grote marktaandeel krijgen aan het begin. En als je eenmaal zoveel marktaandeel hebt, dan sta je op een gegeven moment wel stevig en dan ben je gewoon de grootste. En dan kan je gaan kijken naar hoe kunnen we nu winst gaan maken.
Ja.
En dat zie je nu eigenlijk ook wat er hier gebeurt in deze...
Nog een deprimerend feitje. In de VS zijn er meer mensen die lid zijn van Amazon Prime dan dat er gestemd hebben in de laatste presidentsverkiezingen.
Zo.
Wauw.
Jezus, dan gaan we even een minuut stilte voor houden. Ja. Deze constatering.
Dat is echt zo'n killer feitje over.
Ja, dat is echt heel bizar. Ja.
Hey, over recycling, dat vind ik ook fascinerend.
Ja.
Ik heb altijd... ik heb wel eens van die zakken die je dan wegbrengt in die containers doet van de gemeente. En dan voel je je toch nog wel een beetje goed en denk je... dan gaat er gewoon iemand die dat echt nodig heeft of een dakloos of zo. Die gaat dan in mijn mooie kleding. Dat klopt toch, wat ik nu zeg, of niet?
Daar is wel het een en ander op aan te leggen.
Oké, vertel.
Ja, nou ja, er zijn superveel mensen die gewoon, weet ik het hoe vaak, hun kleding gewoon in zo'n container stoppen. En dat komt dan vaak, zijn dat containers van of het Leger des Heils of van Symphony. Dat zijn eigenlijk twee goede doelenorganisaties.
Mm-hmm.
Die kopen dat eigenlijk direct weer, verkopen dat direct weer door. Dus het is niet zo dat zij die kleding krijgen en dat zij dat gaan verspreiden onder mensen die het nodig hebben of zo.
Okay.
Bijvoorbeeld als er ooit een keer een ramp gebeurt, dan hebben ze wel wat liggen dat ze dan daar naartoe kunnen sturen. Maar over het algemeen wordt het allergrootste deel, bijna alles, wordt gewoon doorverkocht meteen aan commerciële organisaties. Die commerciële organisaties die verkopen dat dan weer aan landen, vooral in Afrika en Oost-Europa.
Maar levert dat nog wel geld op? Want waarom is het niet gewoon afval?
Het wordt gezien als handel, als handelsproduct.
Toch nog wel.
Ja.
Nog wel wat op.
De laatste tijd steeds minder, omdat er op dit moment zo'n enorme hoeveelheid kleding wordt afgedankt.
Ja.
Dat die prijzen enorm zijn gekelderd. En dat er ook steeds minder vraag is naar tweedehands kleding. Want ook in Afrika en in Azië zie je dat mensen daar steeds rijker worden. Nou ja, en als inkomen omhoog gaat, mensen meer te besteden hebben, dan gaan ze niet snel meer kiezen voor tweedehands kleding. Nee. Want dat wordt toch een beetje gezien als armzalig of wat dan ook. Dus die gaan dan ook naar een H&M, want die opent daar nu natuurlijk ook weer in rap tempo al die allemaal nieuwe winkels.
Ja.
Dus die gaan dan ook voor nieuw kiezen. Dus je ziet nu dat daar ook een enorm probleem ontstaat. Dat voor een aantal goede doelen zijn zelfs gestopt. Liggen er zelfs voor een heel groot deel met inzameling. Omdat het voor hun, vroeger was het een verdienmodel voor hun. Dus met het geld wat ze daaraan overhielden, dat stopten ze dan weer in hun goede doelenprojecten. Maar levert het gewoon niks meer op, waardoor het dan eigenlijk alleen maar meer geld kost.
Hey, en ze verkopen het dus dan echt op de kleding intact. Dus het is de bedoeling dat de kleding zoals die ontworpen is gemaakt zo nog gedragen wordt. Ja, kan je ook de grondstoffen zelf?
Het wordt eerst gesorteerd. Dus alle kleding die binnenkomt, dat wordt allemaal door mensen gedaan. Dat wordt allemaal, en dat is echt... Dat is
heel veel werk.
Ja, dat is heel veel werk, maar ook best wel goor. Want als je ziet wat mensen dus af en toe in die zakken stoppen... Nou, dat is echt te ranzig voor woorden wat er af en toe tussen zit. Ze hebben zelfs dat mensen... ik was toen ook een keer bij Symphony, was dat ook... waar ze ook aan het sorteren waren. En daar kwam gewoon een kadaver binnen. Dus had iemand zijn dode hond had gewoon in een bak gegooid. Hè? En dat ligt daar dan week. En het was ook nog eens echt zomer 30 graden. Nou ja... Ja, je wil niet weten hoe dat dan daar binnenkomt.
Die t-shirts kan je weggooien.
Even een oproep van de Rudy en Freddy Show. Wil degene die een kadaver heeft gedaan, wil die zich even melden bij de Rudy en Freddy Show?
Dat moet je niet doen.
Nee, dat moet
je
niet doen.
Ik vind het echt heel mensonterend.
Ja.
Maar goed, dat wordt dan gesorteerd in allerlei verschillende... soms wel in meer dan 200 verschillende categorieën.
Dat kan alleen met de hand, neem ik aan.
Ja, kan alleen met de hand. Want je moet inschatten wat voor kwaliteit het is. Ja, voor robots is dat gewoon veel te moeilijk. Mm-hmm. En dan wordt een deel, de beste kwaliteit... wordt dan bijvoorbeeld naar Oost-Europa op transport gezet. Een klein deel of een aandeel daarvan van de kleding die kapot is... of wat gewoon, waarvan ze gewoon weten... dit wordt niet meer verkocht, daar kunnen we niks meer aan verdienen... dat wordt dan voor recycling is dat dan bestemd. En voor nu gaat een groot deel van die recycling... dat gaat gewoon poetsdoeken, poetslap, isolatiemateriaal. Dus eigenlijk downcycling noemen ze dat dan... omdat je eigenlijk de waarde uit zo'n product haalt. Mm-hmm. En een ander deel wat echt niks meer kan, dat wordt gewoon verbrand.
Ja. Ik zat vanochtend in zo'n rapport van de Europese Commissie te lezen... over sustainable fashion. Mm-hmm. En daar stond in van dat maar de helft van alle kleding... die wordt überhaupt in zo'n bak gegooid.
Ja, wordt heel veel bij het gewone afval gegooid.
En daarvan maar 1% wordt gerecycled in nieuwe kleren.
Ja, minder dan 1% zelfs.
Minder dan 1%. Ja. Oké. Okay. Ja, dat vond ik eigenlijk wel. En zij gaven ook aan van... ja, er is ook eigenlijk gewoon nul incentive voor mensen... voor al die... geen prikkel om kleding te recyclen. Dat is gewoon eigenlijk wel...
Ja, dat is echt problematisch. Want er zijn dus echt al manieren om... Er zijn al best wel veel bedrijfjes of innovaties die... Dat het kan, is gewoon duidelijk. Het kan gewoon. Je kan gewoon van... Het is wel moeilijk, ook omdat de kwaliteit vaak achteruit gaat. Ligt eraan of je mechanisch of chemisch recycelt. Maar het is mogelijk om van oude kleding gewoon weer nieuwe kleding te maken.
Dus hoe moet ik dat voorstellen? Dan trek je dat ding uit elkaar en dan heb je de draden weer.
Nou ja, je hebt
zo,
dus inderdaad mechanisch, dan wordt die kleding moet eerst gesorteerd worden per grondstof. Want je hebt natuurlijk, waar we het net over hadden, al die verschillende grondstoffen. Je hebt synthetische materialen, natuurlijke materialen. Dus je moet die stromen wel een beetje van elkaar scheiden. Dat is al best wel veel werk. Maar wordt eigenlijk een soort van versnipperd. Wordt allemaal hele kleine dingetjes gesneden. Die allemaal aan flarden gesneden, die kledingstukken. En dan gaat het door een machine heen die er dan weer een soort van nieuwe draden van maakt. Mm-hmm. En van die draden kan je dan weer stoffen weven. Mm-hmm. En die kan je dan weer gebruiken voor het fabriceren van kleding. Mm-hmm. En bij chemische recycling, dan halen ze een soort van cellulose. Katoen is dan een natuurproduct, daar zit cellulose in. En dat kunnen ze dan oplossen via een soort chemisch proces. En daar kunnen ze dan uiteindelijk ook weer een soort van draden uitspinnen. En dat wordt dan een viscose. Viscose is eigenlijk een half natuurlijk, half synthetisch materiaal.
Mm-hmm. Ik moest hierbij heel erg denken aan van een soort van Coca-Cola voor het statiegeld. Mm-hmm. Van, we hebben eigenlijk helemaal de H&M heeft niet een soort van infrastructuur van zoals in een supermarkt. Kom maar terug met die kleding en dan gaan wij er weer iets nieuws mee doen. Zoals we met petflessen en zo inmiddels al wel hebben. Maar zij hebben ook helemaal geen prikkel om dan ook na te denken over wat gaan we dan doen als we al die kledingmerken verantwoordelijk zouden houden voor je moet die kleding aan het einde van het leven terugnemen. En gewoon elk kledingstuk heeft statiegeld, zeg maar. Ja. Als je iets koopt, dan gaat er gewoon €3 bovenop. En dat als je die terugbrengt, dan krijg je die €3 terug.
Ja.
Dan zou je misschien ook een beetje een industrie krijgen waar ze gaan nadenken. Oké, we nemen al dat gerecyclede spul nu in. Nou moeten we er ook wat mee. Dan wordt het wat goedkoper om dat te doen in plaats van de hele tijd nieuwe aardolie te gebruiken, ja, om nieuwe stoffen te gaan maken.
Ja, zeker. Ja, je hebt ook voor het laatst wat het Centraal Planbureau ook zo'n rapport hierover. Mm-hmm. Waarin ze ook een aantal aanbevelingen deden om dit. Want het is nu ook een beetje het verhaal van, ja, aan de ene kant is het, de recycling ervan is nog niet optimaal. Dus het zou eigenlijk, maar daarvoor moet je dus meer investeren daarin. Maar die investering komt niet omdat het voor bedrijven geen prikkel hebben om daarin te investeren. Ja. Mm. Omdat het alternatief een nieuw materiaal veel goedkoper is dan gerecycled materiaal.
Maar het is technisch mogelijk, dus we gaan technisch voor vragen geen idiote dingen.
Nee, dus wat je zei, hadden ook inderdaad zo'n voorstel van, je hebt bij plastic en papier heb je dat ook al, een soort van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Ja. Dat houdt dan in dat je inderdaad verantwoordelijk blijft voor de grondstoffen die je eigenlijk op de markt brengt. En in dit geval zou je dan bijvoorbeeld kunnen zeggen bij kledingbedrijf van, jullie moeten bijvoorbeeld een bepaald bedrag betalen aan recyclaars standaard. En als je bijvoorbeeld een bepaald aantal gerecyclede garens gebruikt in je kleding, dan kan dat bedrag omlaag. Dus dan, mm-hmm, gaat jouw belasting omlaag. Op die manier zou je dan bijvoorbeeld het kunnen stimuleren dat producenten meer gerecyclede garens gebruiken. En er was ook nog een andere manier, moet ik even denken hoor, hoe dat ook alweer zat. Oh ja, je kan ook gaan nadenken over als een bedrijf ook een bepaalde belasting betaalt, standaard over elk kledingstuk dat ze produceren voor de verwerking ervan, als het uiteindelijk wordt weggegooid. Maar dat je dan als je kleding zo ontwerpt, waardoor het makkelijker te recyclen is, dat je dan ook minder gaat betalen. Hmm, want, ja, een van de problemen is ook dat er voor merken, die zijn dan, als ze al iets ontwerpen, een kledingstuk ontwerpen, dat ze nog niet nadenken over hoe het aan het eind best gerecycled kan worden. Ja. Dus een van de problemen met recycling is dat er heel veel grondstoffen, verschillende grondstoffen in één zo'n product zitten. Wat het veel lastiger maakt om te recyclen. Het is veel makkelijker om een t-shirt te recyclen wat van 100% katoen is, dan een t-shirt dat voor 50% uit katoen bestaat en 50% uit polyester. Mm-hmm. Dus je zou eigenlijk ook al willen dat zo'n bedrijf bij het designen van zo'n kledingstuk al nadenkt over
wat gaan we eraan het eind van het leven doen. Ja.
Ja, en dat gebeurt nu gewoon ook nog niet.
Hey, we hebben het vorige week gehad over de explosieve opmars van de SUV. Mm-hmm. Weet je, dat rijdende milieudelict. En als je er een ziet, dan mag je hem gewoon met dingen gaan gooien. Dan
mag je hem slopen.
Ja,
Nee, we hebben het vooral over regelgeving gehad. En dat die eigenlijk faalt in de Europese Unie. Dat er ook in dit geval geen prikkel is voor autofabrikanten om gewoon wat zuiniger te gaan rijden met lichtere materialen. Als je dan kijkt naar die explosieve groei van de kledingindustrie, speelt dat niet ook gewoon een rol? Wordt het stevig gereguleerd in de Europese Unie?
Nee, totaal niet. Nee, helemaal niet.
En kunnen we iets zeggen over de bijdrage van de kledingindustrie aan de uitstoot van broeikasgas? Of is dat heel moeilijk precies?
Ja, er zijn wel wat cijfers over, maar die cijfers zijn niet erg betrouwbaar. Dus
Je moet heel veel dingen bij elkaar optellen, van productie tot distributie.
Het is super ingewikkeld, omdat je inderdaad, kijk al naar de uitstoot van al die fabrieken waar die merken mee samenwerken. Ja, die moet je allemaal in kaart.
Het zijn hele lange ketens.
Het zijn echt hele. En dan heb je nog over de grondstoffen en noem maar op. Dus er is echt ontzettend. En dat maakt het natuurlijk extra lastig, omdat er zo weinig echt goede cijfers zijn over wat nou duurzaam is en wat niet. Er zijn ook zo'n H&M of zo, of zo'n Zara, die hebben dan ook allerlei sustainable collecties. Mm-hmm. Maar ook, wat is daar precies duurzaam aan? Weet je, er is zoveel eigenlijk onzin. Er gaat er ook qua cijfers over wat wel goed is en wat niet goed is. Dat maakt het natuurlijk extra lastig ook om juist met regelgeving te
Ik had ook het idee van, als ik zo snel las, van dat het niet per se alleen broeikasgas uitstoot is. Er zijn superveel aspecten aan die kledingindustrie. Waterverbruik van katoen chemicaliën, pesticiden.
Ja, heel groot deel. Verfstoffen zitten natuurlijk. Verfstof is ook een enorm ding. En ook de energieverbruik van al die machines, van al die stoffen die geweven moeten worden. Dat is enorm.
En afval natuurlijk. Daar hadden we het al over. Ja. Dus je zou wel zeggen, het schreeuwt wel om regelgeving. En wat ik zo snel kon zien was, dan krijg je gewoon dat we nog een beetje in het stadium zitten van labeltjes plakken. Of van dat consumenten in ieder geval geïnformeerd zijn over hoeveel katoen ergens in zit. Ja, als we daar nog zijn, dan mag er wel wat vaart achter. Dus Bas, als je luistert.
Maar ik vond het sowieso interessant. We hebben met een paar collega's hebben gewerkt in de grote klimaatgids. Mm-hmm. www.watjijkuntdoen.nl. Over wat ze gewoon op individueel vlak kunt doen om je voetafdruk in broeikasgastermen te verkleinen. En wat ik dus echt een eye-opener vond, is dat spullen gewoon een kwart van de voetafdruk bepalen. Gewoon simpelweg de spullen die we kopen en waar dan kleding een heel groot onderdeel, volgens Milieu Centraal. En dan heb je verder gewoon reizen, dat is ook ongeveer een kwart. En wonen, dat is iets minder, dat is volgens mij 20%. En wat heb je nou nog meer?
De derde categorie?
Voedsel, ja, natuurlijk. Maar dat spullen volgens Milieucentraal de grootste categorie is, maar dus ook het lastigste precies te duiden en te becijferen.
Ja. Want heb je het idee, want het is wel een soort van, duurzaamheid is wel een soort van, ik weet niet of dat ook in de kledingindustrie heel groot is, maar dat heel veel mensen claimen duurzaam te zijn.
Ja, greenwashing zie je. Ja, de greenwashing, weet je, dat bedrijven zich goeder voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn.
Ja, want ik zat ook bij dat H&M sustainability statement te kijken. Ja. Dat is ook wel grappig trouwens, de analogie met Coca-Cola. Want zij beginnen dus nu zelf een recyclingprogramma, dat je €5 kan krijgen als je je kleding weer terugbrengt naar H&M. Dat deed Cola ook altijd. Die ging dan een soort van zelf een programma opzetten, omdat ze statiegeld wilden vermijden. Dus die voelen waarschijnlijk de bui ook al hangen.
Ja.
Maar dan kijk je naar hun... Naar wat zij van plan zijn te doen. In 2030 staat er dan van, ja, we proberen alles sustainable in te kopen of te recyclen. Daarmee zeg je dus eigenlijk niks.
Nee.
Want wat is sustainable? Ja. Dat is een of ander eigen criterium. En de rest moet gerecycled zijn. Ja, hoeveel dan?
Ja,
is
en
dat 1%,
waarvan?
2%, 3%?
Je ziet ook dat heel veel recyclemateriaal op dit moment komt uit petflessen. Dus dat ze niet zozeer hun eigen kleding recyclen, maar dat ze het nog eens halen uit de petflessen. En dan kom je ook nog eens op een probleem met die microvezels, die microfibers. Dat zijn van die kleine plastic deeltjes die tijdens het wassen van kleding vrijkomen in onze water, onze oceanen, noem maar op, in onze ecosystemen. Dus dat is ook eigenlijk helemaal niet echt geeft ook een beetje een vertekend beeld van...
Hey, als we het over oplossingen hebben. Welke route bewandel jij dan vooral in je soort van je journalistieke zoektocht? Ben geïnteresseerd in een soort van...
Wat ik wel een interessant voorbeeld vind, is dan het Bangladesh-akkoord. Mm-hmm. On fire and sustainability. En dat is eigenlijk vlak na die Rana Plaza-ramp, waarover ik het eerder had, is dat eigenlijk in werking getreden. En daar zijn eigenlijk afspraken gemaakt met een hele grote groep kledingbedrijven om de fabrieken in Bangladesh veiliger te maken. En daarin zie je, dat hebben ze afgelopen 4 jaar lang hebben ze aan gewerkt. En daar zaten ook echt consequenties aan verbonden. Dus als bedrijven niet genoeg stimuleerden om die fabrieken veiliger te maken, en die fabrieken waren niet veilig genoeg, werd allemaal gecontroleerd, dan konden ze daarvoor ook echt voor de rechter gesleept worden. Dat is ook uiteindelijk gebeurd. Voor het Hof van Arbitrage in Den Haag zijn een aantal kledingbedrijven daarvoor terecht hebben ze moeten staan. En daarin zie je dat er in de afgelopen 4-5 jaar... heel veel fabrieken, er vielen volgens mij een stuk of 2000 fabrieken onder dat akkoord, veel veiliger zijn geworden.
Oké, okay. Dus dat werkte wel.
Ja, eigenlijk. Dat was echt een juridisch bindend akkoord. En daarin zag je wel dat het dus echt wel zin heeft als je ook gewoon veel... duidelijkere afspraken maakt met consequenties en de consequenties daaraan verbindt. En dat is eigenlijk het enige voorbeeld in de kledingindustrie waarvan je ziet dat het echt heeft gewerkt, dat er vooruitgang is geboekt. En wat ook veel verder ging dan alleen maar vrijwillige dingen, zoals je nu bijvoorbeeld ziet met dat Nederlandse kledingconvenant. Het is natuurlijk heel goed dat...
Wat is dat? Hey. We zitten goed in.
Ja. Ja, dat is een convenant. Dat is in twee. Dat was eigenlijk ook eigenlijk na Rana Plaza is dat een beetje begonnen. Toen was natuurlijk die ramp was echt enorm groot. De grootste industriële ramp uit de geschiedenis. En daarin stond natuurlijk heel de industrie in één keer onder een vergrootglas. En de Nederlandse overheid, want Bangladesh is ook een heel... meeste kleding wat hier in Europa wordt verkocht komt uit Bangladesh. Dus wij zijn een hele grote afnemer als Europese Unie. Van kleding uit Bangladesh. En toen is er ook vanuit Nederland dachten ze ook, ja, we moeten hier wat aan gaan doen. Minister Ploemen heeft dat toen eigenlijk een beetje voortgetrokken. Lilianne Ploemen. Mm-hmm. En is toen met een soort convenant gekomen waarin Nederlandse kledingbedrijven hebben afgesproken, oké, we gaan werken aan het verduurzamen en het eerlijker maken van die kledingindustrie. Er zitten bedrijven bij als een Bijenkorf, CNA, maar ook heel veel andere hele kleine bedrijfjes.
Ja, maar een beetje zelfregulering eigenlijk.
Ja, het is ten eerste vrijwillig om daar mee te doen. Als je er eenmaal aan meedoet, moet je je wel een soort van houden aan de afspraken. Maar waar je echt vooral ziet, is wat je heel duidelijk ziet in dat convenant, is dat de industrie echt nog aan het begin staat. Want de eerste 3 jaar, ze zijn dan nu een paar jaar, 3 jaar, 4 jaar ongeveer verder, is alleen nog maar bezig met het in kaart brengen van je keten. Mm-hmm. Dat is zeg maar waar bedrijven nu staan. Ze weten gewoon
dat
zelf...
Dat je gewoon überhaupt weet...
Waar je kleding wordt gemaakt, ja.
En als die zin staat eigenlijk de kledingindustrie ook zo symbool voor het moderne kapitalisme. Van gigantische supply chains in keten en dat je niet meer weet waar het vandaan komt. En dat hoe het kwaad opereert in onze wereld, op een verre, verre afstand.
Ja.
Je weet het niet dat die gruwelijke konijntjes aan het lijden zijn. En je ziet het niet dat al die mensen worden uitgebuit. Ja, je pakketbezorger ziet je nog net. Maar ik bedoel, die hele industrie is daar helemaal van doordrongen, toch? Mm-hmm. Van dat probleem.
Ja.
Is dat als de consumenten zouden weten van welke werkelijkheid er schuilt achter die ene sexy...
Maar denk je dat echt?
Tanktop, waar loop jij altijd?
Consumenten kunnen gewoon niks. Die zijn gewoon echt... Dat, als je dat allemaal moet gaan zitten nadenken over alles wat je koopt, dan wordt het gewoon niet te doen. Je moet ze een beetje helpen.
Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Ben ik helemaal mee eens. Maar als je een filmpje zou zien of zo, dat is net als met vlees.
Dat je even als je een filmpje even ziet een konijn van een dier, voordat je dat ding...
Ja, voordat je naar binnen moet schuiven, weet je, dan trek je het niet meer.
Nee, de Primark heeft bijvoorbeeld ooit een keer ook een interview gehad met die hoofdethiek van de Primark. En die vertelt toen ook dat ze ooit een keer het idee hadden om een soort van virtual reality brillen of zo in een winkel op te hangen, waar je mensen dan een kijkje konden nemen in hun fabriek. Dat hebben ze toen uiteindelijk niet meer gedaan, omdat ze ook niet willen dat mensen, als eenmaal in zo'n winkel staan, dat ze die connectie maken, zeg maar, met zo'n fabriek in Bangladesh. Ook al ziet het er wel redelijk schoon uit in zo'n fabriek, dan alsnog.
Ook al was het een mooie fabriek, ze wilden gewoon eigenlijk niet dat je er überhaupt aan denkt dat het door iemand anders gemaakt is.
Maar dat maakt het misschien ook wel echt moeilijk om te reguleren, omdat het allemaal zo ver, zulke lange ketens zijn.
Ja.
Dus als je dan bijvoorbeeld hier al die, ja, dat weet ik niet hoor, maar als je hier alles zou recyclen, moet je het dan weer terugsturen naar Bangladesh, zodat zij er dan weer iets van kunnen maken of zo? Ik zou niet weten hoe dat werkt ook.
Ja, nee, dat is ook super complex.
Hm. En het bedrijf in Bangladesh heeft vaak nog allerlei subcontracten die ook weer wordt uitbesteed.
Ja, een groot deel van het probleem is ook nog eens dat die bedrijven, zo'n H&M of een Zara, die maken niet hun eigen kleding.
Nee, ja.
Het wordt allemaal uitbesteed aan die fabrikanten. Dus het zijn die fabrikanten die uiteindelijk die kleding maken. Dus ja, zij zijn dan uiteindelijk eigenlijk... Als het zo'n fabriek, als je dat duurzamer wil maken, dan moet zo'n fabrikant daar wel mee instemmen. Of die moet dat dan, als het bijvoorbeeld ook gaat om loon in de kledingindustrie, ook zo'n onderwerp, ook zo'n enorm probleem, dat heel veel van die kledingarbeiders gewoon te weinig betaald krijgen. Is super ingewikkeld om dat ook te veranderen, omdat zo'n bedrijf uiteindelijk zichzelf niet ziet als verantwoordelijke, omdat het...
Ja, allemaal uitbesteed.
Ja.
Dat vond ik ook bizar in dat rapport van de Europese Commissie, stond gewoon van dat 90% van alle mode- en textielsector, dat zijn bedrijven met minder dan 50 werknemers.
Ja.
Dus het zijn allemaal hele kleine bedrijven eigenlijk.
Echt, heel
groot. Oh, ja, dus het is gewoon...
Zit iemand marketing, zit iemand is de directeur en...
That's it, zo'n beetje. Ja, maar dat maakt ook wel... Dit is denk ik een van de meest concurrerende sectoren een beetje ter wereld. En dat is... soms niet helemaal gezond misschien. Want je ziet die hele keten wordt gewoon overal beknibbeld.
Ja, ja, en het erge, dat zie je ook nu de afgelopen paar jaar... zijn de prijzen die merken betalen als inkoopprijzen... zijn gedaald in Bangladesh en India de afgelopen jaren. Terwijl de productieprijzen alleen maar omhoog zijn gegaan.
Ja. Zouden we niet gewoon allemaal een tientje meer moeten betalen voor een t-shirt en zo? Dat,
ja, maar ja, dan moet het wel op de goede plek terechtkomen. En dat je hebt ook nog eens zo dat bij de prijsopbouw van kleding, daar heb ik ook een keer een verhaal over gegeven, dat is ook best ingewikkeld, dat iedereen heeft zeg maar een percentage van het vorige bedrag, neemt hij mee. Dus als je bijvoorbeeld zegt, die kledingarbeider, die betalen we €2,50 meer, of die gaan we wat meer betalen, dat betekent dat iedereen in de keten dat een percentage daarvan pakt.
Daar
dus dat de uiteindelijke prijs bovenop zo'n kledingstuk niet €2,50 is, maar dubbele of zelfs meer.
Ja, want je krijgt gewoon marges die ze allemaal daarop zetten.
Dus eigenlijk zou je ook willen, er zijn wel manieren waarop je dat gewoon los van elkaar kan koppelen. Maar dat vraagt ook weer een heel andere denkmanier van hoe dat in de industrie nu zit.
Jezus, wat ingewikkeld.
Ja. Misschien een te ingewikkelde vraag, hoor. Maar als je zegt daar uitzoomt en denkt over 20 jaar... een veel betere kledingindustrie dan we nu hebben. Hoe ziet die eruit? Is die dan veel lokaler of zo? Dat gewoon
dat denk
hier
ik niet.
Weer het aan produceren zijn?
Nee.
Of dat we juist weer naar de winkel gaan en niet meer bestellen? Of kopen we vooral gewoon veel minder kleding? Of zijn we veel meer tweedehands aan het dragen? Wat zijn vooral de dingen waar je vooral op hoopt?
Waar ik vooral op hoop.
Dus je denkt, van daar valt de winst te behalen.
Kijk, de kledingindustrie gaat sowieso groeien. Dat komt gewoon omdat het aantal mensen wereldwijd groeit. Mensen worden steeds rijker, dus gaan steeds meer kopen. Dus die groei hou je niet tegen. Ik denk, het is heel belangrijk is als we inderdaad een goed model vinden om die grondstoffen die we nu gebruiken allemaal, om die goed te recyclen, om die gewoon in die keten te houden en het liefst zelfs meerdere keren. Mm-hmm. Dus het zou gewoon... Dat zou volgens mij enorm groot deel schelen als we gewoon die grondstoffen gewoon continu kunnen hergebruiken. Als we daar een goed model voor vinden en bedrijven aangespoord worden om dat te doen. En ook dat we gewoon zelf gewoon veel langer met onze kleding gaan doen. En dat de kwaliteit ook, dat we ook beter gaan letten op de kwaliteit. Want er is volgens mij ook, inderdaad wat we al zeiden, de kwaliteit is achteruit gegaan van kleding. Maar volgens mij, dat vinden we allemaal heel vervelend. Omdat, veel mensen vinden dat vervelend. Omdat ze dan zien dat na een paar keer wassen is het gewoon niet meer draagbaar. Maar ook als we iets kopen, moeten we dat eigenlijk ook als soort van kunnen aanvoelen of kunnen zien. Dat we gewoon zien van, oké, dit is gewoon flutkwaliteit. En ook bedrijven daarop aanspreken. Nu is het vaak zo dat we denken, oh ja, het is toch maar €5, dus je kan er toch niet zoveel van verwachten. Mm. En dan gooi je het alweer weg. Maar eigenlijk moeten we daar ook gewoon veel strenger op zijn en gewoon verwachten dat iets minimaal zoveel jaar meegaat. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel twee hele belangrijke dingen zijn. Mm.
Heb je ook, misschien tot slot, persoonlijke tips voor de modebewuste luisteraars van de Rudy en Freddy Show? Van...
Gaan we nu wel reclame doen?
Nou, we maken geen reclame in de podcast. Aan de andere kant, ja, het is een heel praktisch onderwerp. En ik denk wel van, ja, wat moet je dan anders doen?
Patagonia is toch wel goed. Ja, die zit hier ook in Amsterdam, waarschijnlijk voor de belastingen.
Ja, maar zo
is dat Pata, wat?
Patagonia, outdoor merk. Ja, zij maken echt wel goede producten, ook goede kwaliteit. Zij testen ook gewoon heel goed voor dat producten. Hoe sterk ze zijn, de stoffen en noem maar op. Kan ook niet anders, denk ik.
Doneren ook
merk.
Heel veel geld. Hè. Volgens mij hadden ze die hele tax cut van Trump hadden ze gedoneerd aan een of andere wildlife fund.
Ja, zij doen ook veel meer dan alleen.
Echt een deugdbedrijf.
Ja, echt een deugdbedrijf. Voor de rest, er zijn echt superveel. Je kunt een app die wel fijn is Good On You. Dat is een app op je telefoon waar gewoon heel veel duurzame merken in staan. En ook op welke manier zij dan duurzaamheid... Dus
nog één keer, Good On You?
Good On You.
Good On You.
Okay, ja, dat is een app. Hier in Nederland heb je ook een webshop, Project CC. Mm-hmm. Dat is ook van drie jonge meiden hebben dat opgezet. En daar kun je ook gewoon allerlei duurzame... Maar goed, ja, ook dat is best wel ingewikkeld bij duurzame merken af en toe. Dat je soms ook niet helemaal... Huh. Ja, dan is het biocatoen of dan is het beter voor dit. Maar dan weet je uiteindelijk ook niet of het per se beter is. Maar goed, het
moet
is altijd...
gewoon regels of zo. Het moet even iets... Ja,
nee, regels, ja. Ja. Nee, regels sowieso goed. Ja, we hebben het vorige week gehad over met Bas Eickhout over financiële taxonomie.
Duurzaam.
Heel sexy onderwerp van wat een duurzame investering is. Eigenlijk zou ik dat ook wel willen dat Europa dat doet. Dat ze gewoon een soort van standaarden hebben voor... Ja, inderdaad. A, B, C, D, E. Gewoon
ja, dat doen ze dus bij auto's en zo. Ja. En bij auto's koelkasten.
Waarom zou dat met kleding niet kunnen? Je gewoon een label geeft aan ieder kledingstuk.
Het verbaast mij sowieso dat daar zo weinig over is. Het is wel een sector, die is gewoon 2% van wereld GDP of BBP. Is gewoon de kledingsector. Dat is gewoon bijna net zoiets als landbouw of zo. Dus waarom daar dan zo weinig regels over zijn?
Ja, maar ik denk dat je ziet tegelijkertijd ook wel dat mode wordt toch ook wel vaak een beetje... Heb ik het idee ook wel gezien als zoiets van, een beetje iets oppervlakkigs of niet echt iets interessants of iets wat... ik weet niet. Ook als je kijkt naar wat voor studies ernaar worden gedaan, is ook echt heel weinig echt goede inhoudelijke dingen pas. En dat is toch wel vaak...
En net als journalistiek ook. Hè? Dat is een beetje net zoals met autojournalistiek. Misschien was allemaal een beetje meer cheerleaden dan dat je daar gewoon kritisch naar gaat kijken. Ja. Van, het is allemaal een beetje voetbaljournalistiek. We vinden het toch mooi dat dit gebeurt. En net als modejournalistiek is ook niet heel...
Nee, het
heel
gaat
inhoudelijk
vaak gewoon
of zo,
over
denk
de buitenkant.
Ik. Ja, weet niet. Ik lees er niet zoveel.
Gewoon tijd voor een nieuwe generatie modejournalisten, zoals jij, die de beuk erin... Dus, en je hebt ook een nieuwsbrief, hè? Daar kunnen mensen zich op volgen.
Ja, kan je gewoon naar de consument...
We zetten de link wel.
Ja, de link is wel handig.
Komt goed. Dank voor je komst, Amy.
Het was top.
Gaan we nog een keer doen.
Leuk. Dat was hem wel. Top.
Dat was het. Heb jij nog wat?
Nee, niks. Tabé.